Goedemorgen. Vandaag hebben wij de derde focus op de vrucht van de geest. Twee maanden geleden hebben wij de eerste toespraak van de serie van drie gehad. En in die eerste toespraak hebben wij gezien dat binnen ons, in Galaten 5 vers 17, er is een strijd. Er is een strijd, een statische strijd tussen Gods geest die in ons woont, in onze vlees, onze oude verlangens en zo. En ook een dynamische strijd tussen de nieuwe ik en de vlees, ons vlees, het vlees. En dat we hebben Gods geest nodig om vooruitgaan te boeken. Wandelen dus in de geest. En we hebben aandacht gegeven aan de eerste drie gedeelten, liefde, blijdschap en vrede. Dan, in de tweede toespraak, hebben wij gefocust op de volgende drie. Maar we hebben ook gezien dat sommige mensen zijn geboren met een bepaalde karaktereigenschappen, mooie dingen, meer mate en minder mate. En dat is natuurlijk mooi, maar dat is niet hetzelfde als de vrucht van de geest. En dat maakt niet uit waar wij beginnen. Gods geest wil ons helpen om te groeien in deze verschillende eigenschappen. En omdat iedereen begint op een ander niveau, vergelijking met elkaar is niet handig. Onze ogen moeten gericht zijn op de Heer Jezus. En we willen graag meer zoals de Heer Jezus zijn. En om vooruitgaande boeken dan, om iets wel te willen en te vragen voor verschillende vrucht van de geest. En blokkades in onze leven, zonder erkennen, zonder noemen en bekeren van die zonde en afscheid nemen en in harmonie met Gods geest wandelen. En dan hebben wij in de laatste toespraak focus gehouden op geduld, vriendelijkheid en goedheid. Nou, vandaag de laatste drie facetten van de vrucht van de geest. Maar voordat ik aan deze drie aandacht geef, ik wil graag een vergelijking maken tussen de gave van de geest en vrucht van de geest. Ik wil met jullie delen drie overeenkomsten en drie verschillen om over na te denken. Nou, in de gave van de geest vinden wij in 1 Korintiërs 12 en dan vinden wij 9 gaven van de geest. En in Galaten 5 vinden wij 9 gedeeltes, aspecten van de vrucht van de geest. 9 en 9. Nou, dat is een overeenkomst. En mensen die houden van cijfers in de Bijbel, kan veel lol hebben om te zeggen, nou, is er iets te vinden of niet? De tweede is dat er is een overlap in deze vruchten en gaven. Bijvoorbeeld in de gaven van tongen plus een uitleg is bijna hetzelfde als een profetische woord, denk ik. Een andere gave bijvoorbeeld is de werking van krachten. En de andere is genezing. Nou, ik zie een overlap. Niet hetzelfde natuurlijk, maar zie ik wel een overlap. En ik zie hetzelfde in de vruchten, een vrucht van de geest. Nou, het verschil tussen vriendelijkheid en goedheid. Nou, ze zijn een beetje anders, maar toch, er is een grote overlap. Of tussen geduld, vorige keer, en zelfbeheersing voor vandaag. Nou, geduld en zelfbeheersing hebben ook een overlap. De derde overeenkomst is dat ik denk dat beide vrucht en gaven zijn niet beperkt tot deze 9. Gods geest werkt in ons, om een zegen te zijn voor anderen, veel meer dan alleen deze 9 vrucht van de geest, 9 gaven van de geest. God is bezig op andere manieren. En de 9 eigenschappen van de vrucht, nou, ik mis bijvoorbeeld nederigheid, dat komt niet in de lijst. Ik mis bijvoorbeeld volharding, dat komt niet in de lijst. Ik mis bijvoorbeeld rechtvaardigheid, nou, dat komt niet in de lijst. Dus denk niet dat deze 9 eigenschappen zijn allen. Nou, de Heer Jezus is veel meer en wij willen graag in zijn zoals hem groeien. Nou, over verschillen. Vaak het is gebruikt, dat gezegd, dat de gave van de geest ziet een beetje uit als een gereedschapkist. En het verschillende gereedschappen. En dan als je bent bezig met een bepaalde geestelijke klus, denk je, Heere God, ik heb dit gave nodig. alsjeblieft, ik heb een woord van kennis nodig in dit gesprek. Of een woord van wijsheid. Of genezing in dit situatie. Dus wij kunnen voor dingen vragen. Voor wie zijn de gaven? Nou, ik merk in 1 Korintiërs 12, en hier is een verschil, is dat wij kunnen wel voor een gave vragen. Maar de geest bepaalt wie de gave ontvangt. Ik ben met dit klus nodig, alsjeblieft, ik heb de gave. En God zegt, Gods geest zegt ja, of zegt nee. Het is, hij bepaalt. Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. 1 Korintiërs 12, 11. Maar er is een contrast met de vrucht van de geest. Als je vraagt voor meer geduld of meer vriendelijkheid, je krijgt altijd een ja. Het is altijd, dus dat is wel een verschil. Hij wil graag altijd ons helpen om te groeien in de vrucht van de geest. Nou, wanneer? Een andere contrast, verschil. Nou, wij kunnen voor een gave vragen, omdat we zijn bezig met iets. Ik vraag regelmatig voor de gave van profetie. Voor dit dienst. Ik wil graag een profetische woord van God hebben. Als ik een artikel schrijf. Of als ik een lezing geef. Of als ik wat... Ik wil graag bewust of onbewust een gereedschap zijn voor Gods stem. De gaven die God geeft, zou ik zeggen, zijn tijdelijk voor een bepaalde doel. Dus wij ontvangen een gave en dan voor een bepaalde taak en dan zijn we bezig. Het is anders dan Bram met de piano. Bram kan meteen piano spelen. Hij kan 3 uur 's ochtends wakker worden, een liedje spelen en naar bed gaan. Maar je kan niet zomaar een profetie oproepen. Je kan niet zomaar een genezing oproepen. Je kan niet zomaar... Nee, Gods geest geeft soms voor een bepaalde doel. Maar voor de vrucht van de geest, wij kunnen altijd vragen, en in elke situatie, de kinderenlied ging erover, in elke situatie kunnen wij geduld vragen en meer geduld ontvangen. In elke situatie meer vriendelijkheid of goedheid vragen en ontvangen. In elke situatie meer zelfbeheersing vragen en ontvangen. Dus daar zie ik wel een verschil. En de laatste verschil dat ik zie, is dat... Niemand ontvangt al de gaven. Als je iets nodig hebt, je hebt een geestelijke hamer nodig. Nou, je vraagt, misschien krijg je dat hamer, misschien niet. Maar het is wel mogelijk, normaal zou ik zeggen, dat iemand zegt, nou, ik heb wel de gaven van of profetie ontvangen voor een bepaalde gesprek of wat dan ook, maar nooit in tongen gesproken. Of iemand zegt, ik heb wel af en toe een woord van kennis ontvangen, maar nooit een genezing ontvangen. Nou, ik zou zeggen, dat is, zo werd de gaven. Maar niet zo met de gaven, met de vrucht van de geest. Als iemand zou zeggen, nou, ik ben een blijdschapchristen, maar ik heb niks aan geduld. Of iemand zegt, nou, ik ben een vriendelijke christen, maar zelfbeheersing heeft, nou, ik heb niet behoefte aan. Dan denk ik, nee. De vrucht van de geest is een pakket. Het is geen menu. En ik denk, dat is het verschil waarom de gaven meervoud is genoemd in 1 Korintiërs 12. En vrucht is enkelvoud in Galaten 5. En ik vermoed dat het verschil is dat de vrucht van de geest is een pakket en geen menu. En daarom, God wil ons allen, al de vruchten, de vrucht, al de eigenschappen in ons leven laten groeien. Oké, nu gaan wij naar de zevende aspect van de vrucht van de geest. Het gaat om geloof. Nou, het is een beetje van een probleem met dat woord geloof. Geloof komt ook in 1 Korintiërs 12 op de lijst van gaven van de geest. Dus geloof is de enige die in beide lijsten staan. Nou, wat gaat het over geloof? Ik denk in 1 Korintiërs 12, het gaat niet om geloof om tot bekering te komen. Nee, de gaven van de geest is voor christenen. Wat gaat dit over dan in 1 Korintiërs 12? Ik denk dat God soms bijzondere geloof geeft aan een christen voor een bepaald project. Het is echt een grote stap, veel risico's en toch, hij kreeg van God een bepaalde geloof om uit te stappen om dat wel te doen. En mensen om zich heen denken, wow man, is dat wel verstandig? En die zeggen, nou, God heeft mij dat geloof om dat te doen. En je ziet verhalen van christenen, denk je, nou, ongelooflijk. En toch, nou, ze hebben een bepaalde gave van geloof ontvangen. Dus als het komt aan de vrucht van de geest, ik denk een betere vertaling is niet geloof, maar trouw. De Telos-vertaling gebruikt trouw daar op de zevende gedeelte. En veel van de Engelse vertalingen, altijd goed natuurlijk, en gebruiken faithfulness, trouw, en niet faith. En het is wel een mooie eigenschap. We hebben geen tijd vandaag, maar dat mooie lied, ik heb het vanochtend geluisterd op mijn mobiel. God van trouw, u verandert nooit. Ook heb geluisterd toen ik aan de douche was. Zet het hard op. Great is thy faithfulness. Een van mijn favoriete liederen. Trouw zijn past goed bij God. En daarom kunnen wij dat mooie relatie met hem hebben. Nou, en natuurlijk, ik past goed bij een christen. En God de Vader wil graag meer trouw in onze leven ontwikkelen en hebben. Nou, trouw heeft twee elementen. Het heeft het element van waarheid en het element van tijd. Wat ik bedoel is, trouw zijn, als iemand zegt ja, hij bedoelt ja, waar. Als hij zegt, of zij zegt, ik doe het, dan, nou, hij doet het, het is waar. En dan zeggen wij, nou, het is een betrouwbare persoon, betrouwbaar. Maar ook de aspect van tijd. Dat je begint iets en je blijft trouw aan dat opleiding om het af te doen. Dat de Heer Jezus zegt, het is volbracht. Waarom? Omdat hij trouw was aan een bepaalde roeping tot aan het einde. Ook met moeilijkheden, ook met van alles. En toch, hij voltooid wat hij heeft begonnen. Trouw zijn, aspect van tijd. Elke taal heeft mooie dingen en rare dingen. De Nederlandse taal heeft ook een paar rare dingen ermee, maar ook mooie dingen. En een van de mooie dingen, ik ben enthousiast over de Nederlandse taal, heeft te maken met het huwelijk. Dat woord huwelijk in het Nederlands heeft ook dat woord, ik ga naar een trouwdienst. Ik vind dat fantastisch. Afgelopen vrijdag in Alphen aan de Rijn, er was een huwelijk in onze familie. Op een 1,5 meter afstand en al de dingetjes. En toch een trouwdienst. Iemand gaat, zij hebben hun ja-woord gezegd op een trouwdienst. En dan de meneertje met de hamer doet, ping, jullie zijn nu getrouwd. Wat mooi, trouwdienst. En dan je zegt, ik ben getrouwd. Het huwelijk heeft ook zijn moeilijke momenten. Soms wil je graag kinderen hebben en zij komen gewoon niet. Of je hebt een van God misschien een ziek kind ontvangen. Of misschien het gaat niet goed met de financiën. Of het gaat supergoed. Of van alles kan gebeuren. Trouw zijn. Je trouwt. En je hebt trouw nodig om verder te gaan. Trouw zijn is gewaardeerd door God de Vader. Ook in onze huwelijken. Er is een gelijkenis waar Jezus zegt dat een koning had slaven of dienaars dan. En hij geeft dan de talenten. Hij geeft dan 1 5 talenten, de andere 3 talenten en de andere 1 talent. Nou, de man met 1 talent was risk-adverse. Ik denk, nou, misschien. Nou, ik zet het voorzichtig hier onder de grond. Ik neem geen risico's. En de andere 2 hebben wel gewerkt met hun talenten. En aan het einde kwam de koning terug en hij zegt in Matthäus 25, 21... Goed gedaan, goed en trouwe dienaar. Goed en trouw. En natuurlijk, dit is een beeld van God die kijkt naar de christen. Goedheid is belangrijk. We hebben ook gezongen met een hartige Samaritaan. Goed, maar niet alleen goed af en toe, maar goed trouw op de lange termijn. Mooi. Hoe gaat het met jouw trouw zijn? Hoe gaat het met dit aspect in jouw leven? Trouw zijn in jouw relatie met de Heer. En misschien heeft het te maken ook met je stille tijd. Om trouw tijd te nemen, om met hem te zijn. om met hem te praten, bidden, met hem Gods woord te lezen. Misschien trouwen aan je bediening. In elke bediening krijg je moeilijkheden. Bijna elke bediening krijg je personaliteitsconflicten. Tenzij je hebt een één man bediening of een vrouw. En toch kan je problemen met jezelf hebben. Dus als je stopt met problemen, om vanwege problemen, denk ik, nou, blijf trouw aan jouw bediening. Wij lezen dat wij hebben gezonde leer aan ons toevertrouwd. Nou, trouw met de gezonde leer dan. God heeft jou en mij geld, bezittingen, een auto, een motorfiets, een mooie camera aan ons toevertrouwd. Nou, trouw omgaan met alles wat God ons geeft. De achtste eigenschap van de vrucht is zachtmoedigheid. Nou, wat is zachtmoedigheid? Het vermogen om kritiek, onrecht, tegenslag te verdragen zonder boos of agressief te zijn. Ik herhaal. Het vermogen om kritiek, onrecht, tegenslag te verdragen zonder boos of agressief te zijn. Dit was een van de eigenschappen die niet gewaardeerd was in de Griekse en de Romeinse cultuur. In de tijd van Jezus en Paulus, nou, zachtmoedigheid was zwakheid. En dit was geen deugde zo, het was alleen je bent een zwakke persoon. En toch, de Heer Jezus zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, zegt Jezus, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Het is een mooie eigenschap van de Heer Jezus. En in de laatste dag toen hij veroordeeld was, voordat hij naar de kruis ging, een element van gezag, je ziet in zijn straling en toch zachtmoedigheid in dat situatie. En dat is ook mooi eigenschap voor een christen. Van al de 12 discipelen, ik denk Petrus was de meest agressief, extrovert en een beetje te, zou ik zeggen. Hij wil graag dit doen, graag dat doen. Misschien was hij een beetje trots dat hij had de sleutels van de Heer Jezus van de koninkrijk ontvangen. Ik weet niet wat zijn issue was, maar toch, nou, dat was het. En na 3 jaar wandelen met de Heer Jezus, toch, zachtmoedigheid was een uitdaging voor hem. Dus hij was geboren, zou ik zeggen, met weinig natureel zachtmoedigheid. Misschien een beetje. Hij was getrouwd, dus een zoonmoeder en zo. Dus hij moest een beetje zachtmoedigheid, maar hij had veel te groeien. En na 3 jaar met Jezus, toch pak hij een zwaard en snijdt de oor van iemand af. 30 jaar later schrijft hij de eerste brief naar Petrus, de eerste brief. Dus we zien een ontwikkeling in Petrus. Wandel met Jezus, niet meer lichamelijk, maar geestelijk. En dan hij schrijft dit. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen. Omdat u weet dat u daartoe geroepen bent. Vergeld geen kwaad met kwaad. En Petrus. Hij was degene die zo enthousiast was om kwaad te... Wandel met Jezus, je wordt meer en meer zoals de Heer Jezus. Beste broer en zuster, zachtmoedigheid is iets moois te zien in elke gelovige. Jong of oud, man of vrouw. Het is echt een goede karaktereigenschappen te willen groeien. Het past goed bij jou. En Heer, onze laatste eigenschap van de vrucht, van de geest. Zelfbeheersing. We hebben gezien in Galaten 5 dat er is wel een strijd van binnen. Als je wil vooruit gaan boeken in geestelijke strijd, in dit innerlijke strijd, je moet leren nee te zeggen. Nee te zeggen. Afgelopen woensdag had ik een samenkomst in Utrecht. 9 mensen. Er waren 5 homo's, 1 lesbe en 3 hetero's. Nou, een goede gesprek. We komen samen 4 keer per jaar om verschillende dingen te bespreken. En het gesprek ging over zelfbeheersing. Dat tegenwoordig, dat woord is niet vaak gebruikt. En wat is vaak gebruikt, is dat woord onderdrukking, die negatief is. Nou, je hebt een bepaalde seksueel verlangen, je moet het onderdrukken. En dat natuurlijk is schadelijk voor jou. Maar de Bijbelse idee is dat al onze verlangens zijn getinterd door zonde. En daarom, de verlangens die komen uit onze vlees, hebben altijd een negatief aspect ervan. Ook hetero's, normaal, nou, liefde voor een andere seks is ook mooi door God geschapen en toch kan het gefocust niet op je vrouw of je man, maar misschien op de buurvrouw. Of aan porno, of wat dan ook. Ik kan verkeerd omgaan en daarom is zelfbeheersing zo belangrijk. Nou, zelfbeheersing komt vaak in de Bijbel voor en bijna niet altijd, maar vaak het is gefocust op seksuele verlangens. Het is wel een belangrijk onderwerp. En zelfbeheersing van je seksuele verlangens, het is nodig als je getrouwd bent en als je niet getrouwd bent. Het is niet dan, ah, ik ben getrouwd, dus ik heb geen meer zelfbeheersing nodig. Nee, je hebt het wel nodig om een gezonde relatie met je vrouw of man te hebben. En ook voor het huwelijk. In de Bijbel vinden wij voorbeelden, bijvoorbeeld als Jozef in het Oude Testament. Echt een man, ja, sterke, vol van energie, al de hormonen actief en zo. En dan komt de vrouw van Potifar. Hij was een rijke man, dus ik vermoed de vrouw was redelijk mooi. En zij was verliefd op dit mooie lichaam van dit man. En zij zoekt een manier om hem alleen te krijgen in de kamer. En dit was de kans. De man was weg, iedereen was weg. Al de hormonen zeggen, gewoon doen. Zelfbeheersing. Nee, voor God doe ik het niet. Maar we vinden ook verhalen in de Bijbel, zoals David, koning David, een man achter Gods hart. In momenten van zwakheid, getrouwd en alles, en toch, hij kijkt naar de raam of hij kijkt boven in de terrasje of zo. Hij kijkt naar een vrouw die bezig was om te douchen of wat dan ook, je weet niet precies wat het was, maar nou, wat mooi. Hij begint te fantaseren. En dan pakt hij mobiel en hey, kom over. Schade in zijn leven vanwege een gebrek aan zelfbeheersing. Zelfbeheersing begint met de beheersing van je ogen, je gedachten en je fantasieën. Daarom is de Heer Jezus echt duidelijk erover in Matthäus 5. Maar ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeerten, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Nou, Jezus, streng toch? Nou, kijk eens, de feit dat je vindt iemand aantrekkelijk, of je voelt iets tegen iemand, ik zou zeggen, dat is normaal. Het is pas bij het leven. Maar wat je doet met dat gevoel van aantrekkingskracht, als je begint hem te begeren, in een homo of een hetero of een bi-relax, maakt niet uit. Als je begint dat te beheerten en te fantaseren, dan, Heer Jezus zegt, dan begin je te zondigen in je hart. Ik vind het mooi dat Job, ik las ergens dat Job, het boek van Job, is de oudste boek van het Oude Testament. Dat Job bestond voordat Israël bestond. Nou, ik weet niet precies dat dat echt waar is, maar het is wel een oude, super oude boek. En wat ik vond interessant, dat is zeg maar 5000 jaar oud of zo. Dat Job zegt in hoofdstuk 31, ik heb een verbond gesloten met mijn ogen. Om niet naar mooie meisjes te kijken. 5000 jaar geleden. Hij had geen mobiel, geen porno mogelijkheid of zo. Maar hij wist dat hij zonder zelfbeheersing, het ging mis. En hij heeft een verbond gesloten met zijn eigen ogen. Ik doe het niet. Wat in Engels zij noemen, to learn to bounce your eyes. Dat je kijkt naar iets en je denkt, nou mooi, en ping, je bleef niet kijken. Je bleef niet fantaseren. Je houdt je ogen rein voor Jezus. Misschien een aantal van jullie hebben dit jonge vrouw al gevonden op de internet. Jackie Hill Perry, een Amerikaanse dichter, schrijver, hip-hop, artiest. Vanaf klein met lesbische gevoelens actief in de lesbische LHBT-kringen, met muziek en zo. En jaren geleden, ze kwam tot bekering. en haar leven is wel veranderd. Maar ze is echt goed met woorden. Zij heeft een boek geschreven, Good Girl, Bad Girl, is ook in Nederlands te krijgen. Ik heb het ook hier in de bron gezien. Dit vrouw is echt de moeite waard om te volgen op YouTube ook. Ze heeft echt een mooie verhaaltjes en zo. In een van de citaten die ik kwam tegen in een van haar boeken, zei ze, heteroseksualiteit is geen vrucht van de Heilige Geest. Zelfbeheersing wel. Op dit moment er is veel discussie in Nederland over homogenezing. Onze doel als christenen is niet mensen van homo naar hetero te brengen of een andere richting te brengen. Onze doel is hen meer zoals de Heer Jezus te laten worden. En zelfbeheersing is één van de vrucht van de geest die we graag zien in elke christen. Maar voordat ik eindig, ik wil graag zeggen dat zelfbeheersing gaat niet alleen over seksualiteit en seksuele verlangens. Het is veel breder. We hebben zelfbeheersing nodig om al de andere vruchten van de geest. Wil je groeien in goedheid? Je hebt zelfbeheersing nodig. Wil je groeien in geduld? Zelfbeheersing nodig. Wil je in zachtmoedigheid? Nou, zelfbeheersing nodig. We hebben het wel vaak nodig. Misschien met frustraties en boosheid. Vrucht van de vlees, zegt Galaten 5, zijn uitbarstingen van woede. Vrucht van de geest, zachtmoedigheid. We hebben zelfbeheersing nodig om zulke frustraties. Heb je ooit? Nou, ik kreeg ook frustraties hoor. En nou, hoe kreeg ik de frustratie onder controle? Zelfbeheersing. Eten. Ik zag ergens een week geleden dat je een mask, twee masks nodig hebt: één voor buiten, voor de corona, en één van binnen voor je huis, om minder te eten. En dan denk ik, nou ja, onze zelfbeheersing om eten is ook belangrijk. Vind je een glaasje wijn of een biertje lekker? Prima. Zelfbeheersing is nodig, ook met alcohol. Ben je goed aan het praten over mensen? Je tong heeft ook zelfbeheersing nodig. Gebruik van tv, Netflix heeft ook beheersing. Je mobiel. Ik merk dat ik worstel met de omgaan met mijn mobiel. Omdat ik merk dat als ik moe ben, ik kijk mijn e-mails, mijn appjes. Nou, ik volg de BBC News. Ik vind Brexit altijd interessant. Ik volg alles wat gebeurt met Brexit. Ik vind wat gebeurt in Amerika interessant. Black Lives Matter, dat is veel rare verhalen. Ik vind dat ook interessant. Als ik moe ben, ik kan een hele uur achter mijn stomme ding. En ik denk, nou, ik moet groeien in zelfbeheersing. Het is niet mis om je mobiel te gebruiken, maar matig. Tijd om te eindigen. Ik hoop dat deze drie studies hebben jouw smaak geopend of wakker gemaakt om meer te willen groeien zoals de Heer Jezus. Meer van de vrucht van de geest in jouw leven te laten zien. De Bijbel is niet een aantal tips om een betere mens te worden. Je moet wel beginnen aan het begin in je leven aan de Heer Jezus geven. Zonder je leven aan de Heer Jezus ben je geen christen, heb je geen Heilige Geest, je kan geen vrucht van de geest dragen. Begin met je leven aan de Heer Jezus geven. En dan, ik hoop, een verlangen om elke dag een stuk meer van zulke vruchten. Moestuin met, ja, moet groeien. Je hebt groeien in zwakke plekken in jouw leven. En graag, jouw doel is niet meer zoals Bram te worden, of Gerard te worden, of Marjolein, of Anneke. Jouw doel, mijn doel, is meer zoals de Heer Jezus te worden. Dat is altijd een mooie uitdaging. Totdat Paulus schrijft, mijn lieve kinderen, van wie je opnieuw in banensnood bent, totdat Christus gestalte in u krijgt. Vader God, dat is ook onze wens, om meer van de Heer Jezus in ons dagelijks leven te laten zien. Amen.